Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom op deze bijeenkomst. Voor we beginnen zal ik u nog even zeggen hoe de bijeenkomst gaat verlopen. Voor de pauze is er een spreker en deze spreker behandelt een bepaald onderwerp dat door u gekozen is of door hemzelf. Dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord. Die vragen die kunt u opschrijven op blaadjes die u op de tafels vindt en die kunt u dan in de pauze hier indienen. Het mogen geen persoonlijke vragen zijn en voor zover mogelijk wordt er dan een antwoord op gegeven. In de pauze kunt u dan ook een kijkje nemen in de boekjes die hier liggen. Dat zijn verslagen van bijeenkomsten die zijn gehouden in Den Haag. Er is, behalve dat verslag is er van de vorige bijeenkomst hier in Amsterdam, is er ook nog een heel kort verslagje van het bericht dat een van de sprekers na de pauze heeft meegedeeld. Dat is op één stenseltje gezet. En voor belangstellenden, het kost een kwartje, het is misschien wel wat veel, maar we dachten je moet wat vragen. En het is ook voor een goed doel, want het steunt de vereniging. Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Ja. In de eerste plaats allemaal goedenavond. U weet het, wanneer wij spreken, wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Wordt ons wel eens kwalijk genomen, maar het is nu eenmaal zo. Stelt erg op prijs wanneer u zelf nadenkt. En we hebben liever dat u een volgens ons verkeerde mening hebt, die van uzelf is, dan dat u de onze, zonder er verder over na te denken, weer kaatst. Dus dat weten we ook weer. Dan onderwerp. Ja, ik heb op het ogenblik niets bijzonders van mezelf als iemand een onderwerp wil opgeven. Dan kan dat.
Wat te doen tegen folteringen en martelingen in de wereld? Wat te doen tegen die verschrikkelijke dingen die er gebeuren, waar je stapelgek van kunt worden?
Ja, dat is een mooie vraag. Wat kun je er tegen doen? Het enige wat je kunt doen is voortdurend duidelijk maken dat je het er niet mee eens bent. Maar vergeet één ding niet. Folteringen en martelingen, die komen voort uit iets waar ook degenen die protesteren tegen die dingen wel eens last van hebben. Namelijk het gevoel van eigen onfeilbaarheid, de noodzaak om eigen zaak ten koste van alles te verdedigen. En nu weet ik wel, dat kun je net zo goed voor een paar vliegtuigkapers zeggen, als voor een generaal, als voor een protestmeeting. Maar elke mens heeft ook zijn eigen mentaliteit. En ik dacht dat die mentaliteit begrepen moet worden, voordat je ooit iets zult kunnen doen tegen onderdrukking, folteringen, fijn noemt u het maar op, u weet het zelf wel, oorlogjes spelen, en wat er verder bij te pas komt. Kijk naar de landen waar die folteringen gebruikelijk zijn. Realiseer u dat in het merendeel van deze landen militairen ofwel direct aan het hoofd van de regering staan, dan wel een zodanige invloed hebben dat men zonder hen weinig of niets kan beginnen. Zodra echter een gezag op militaire kracht is gebaseerd, dan bestaat ook de neiging om een militaire discipline in te voeren. En nu weet u het allemaal misschien, wanneer je tegen een kolonel zegt, hey bietenneus, je bent gek, dan neemt hij dat niet als een teken van uw onbekwaamheid, maar als een persoonlijke belediging die eigenlijk door de krijgsraad gewroken zou moeten worden, als hij tenminste niet de kans heeft om u disciplinair op een aardige wijze erin te draaien. Dat is gewoon die mentaliteit. Ik ben onaantastbaar. Ik ben de baas. Wat ik doe is goed voor iedereen. Eerst voor mij natuurlijk, maar ik wil voor jullie ook wel zorgen. Maar dan moet je eerst gehoorzamen. Discipline. Wil je dat niet, dan ben je een verrader aan het land, aan het volk. Je bent een gevaar. Niet alleen voor mij, maar voor alles waar ik in geloof. Alles waar ik voor sta. Dan zegt u, ja, dat is tegenwoordig, is dat zo verschrikkelijk? Nou, ik herinner me een Spaanse inquisitie. Ik herinner me bekeringstechnieken die zijn toegepast onder andere in Mexico. Ik herinner me kleine oorlogen die uit datzelfde gevoel begonnen zijn. En ik herinner me zelfs dat een paar mensen zo goed voor de vrede hebben gedemonstreerd dat er een paar anderen aan zijn overleden. Is het dan alleen van deze tijd of is het van deze mensheid? Een mens wil zich ergens tegen afzetten. Akkoord. Je moet jezelf zijn. En jezelf zijn, dat kun je alleen maar wanneer je afzet tegen de massaliteit. Wanneer je weigert om je gelijk te laten schakelen en door deskundigen je ziel in een blikje met dinnummer zo en zoveel te laten inblikken. Volledig juist. Maar wanneer er mensen zijn die denken dat zij het weten, wat doen ze dan? Ze vergieten bloed. Misschien herinnert u zich niet wat er in de Oekraïne is gebeurd in 1923 en nog een keer in 1928. Daar zijn boeren vermoord omdat ze niet gehoorzaam in een collectief wilden werken. Want zo zei men, dat is tegen de belangen van het volk, van de arbeiderstand, van de regering. Dit is tegen de Sovjets. En dat kunnen wij niet dulden. Kameraden, zet de machinegeweren erop. In naam van het volk. In naam van de vrijheid. In naam van het blanke ras. Worden mensen doodgeslagen in gevangenissen. In naam van de juiste voering der regering worden mensen kromgesloten, geëlektrificeerd en uiteindelijk vermoord of opgesloten in concentratiekampen. Niet op één plaats. En niet in deze tijd. Weet u wie de eerste zijn geweest die in concentratiekampen hebben gezeten? In deze tijd tenminste. De vrouwen en de kinderen van de boeren. Onder toezicht van de Engelsen. Die zijn er verhongerd. Die zijn eronder gegaan en buikloppen, tyfus.
Ja, dat zijn we vergeten.
Natuurlijk, we zien nog steeds Auschwitz en Bergen-Belsen. Wakuta vergeten we maar liever. En wat er gebeurt in al die andere landen, daar denken we ook niet over na. Wij moeten demonstreren tegen de martelingen in de wereld. Goed, maar hoe? Dan moet je eerst een mens een ander mens maken. Zolang als een mens denkt dat macht en gezag betekent dat hij het recht heeft over anderen te beslissen. Of dat nu heel vroom is. Abortus kunnen wij niet toestaan. Doodstraf voor de aborteurs, zoals in Frankrijk roepen. Of dat het is. Gehoorzaam je niet? We zullen je aframmelen. Bekend schuld. En je kunt de gevangenis in en een paar jaar kun je vrij. Wil je geen schuld bekennen? Ja, maar jongen, dat is toch jammer. Kom, we zullen je meenemen. We zitten op de vierde etage. Hé, nou valt hij van de trap af. Die mensen denken dat ze gerechtvaardigd zijn. Die blanken in Zuid-Afrika zijn niet zonder meer beulen. Ook al denkt u dat graag. Het zijn mensen. En dezelfde mensen die in die gevangenissen, en het is waar, martelingen hebben uitgevoerd, gaan naar huis. En ze zijn vriendelijk tegen iedereen. Ze zijn verdraagzaam, ze zijn liefdevol. Alleen kom hen niet aan de blanke meerwaardigheid. De apartheid. Want zij geloven daarin. En andere mensen geloven aan een bepaalde God. En wie daar niet aan gelooft, die moet er onderdoor. Die deugt niet. Mensen denken dat dat beetje waarheid, dat ene kleine brokstukje waarheid dat ze misschien te pakken hebben, de hele waarheid is. Dat dat kleine stukje wat ze geblinddoekt door hun idealen kunnen zien van de werkelijkheid. De totaliteit is de kosmos. Inclusief God en al zijn engelen. Dan vraagt u, ja, wat moet je er tegen doen? In de eerste plaats, zo bitter het ook mogen zijn, haat niet. Moeilijk om niet te haten. Je ziet wat mensen, medemensen, of misschien jou aandoen. Toch zeg ik u, het eerste is niet te haten. Want haat is een vuur, dat vuren ontsteekt. Hoe meer je die mensen haat, hoe feller, hoe sterker ze zullen vechten om zichzelf toch door te zetten, ondanks alles. Haat niet. In de tweede plaats, gedoog niet. Wanneer iemand iets doet wat niet juist is, en hij tast daarmee de rechten van een ander aan, al is het ook maar een klein beetje van diens burgerrecht, zoals dat erkend wordt. Een klein beetje van diens vrijheid van leven en van geloof. Protesteer. Scheld niemand uit die het doet. Scheld geen agent uit die misschien ten onrechte, volgens u, maatregelen met geweld helpt doorzetten. Scheld hem niet uit. Haat die man niet. Maar als je zo uit kunt wijken dat hij toevallig in de gracht komt, best. Alleen wanneer hij dan niet kan zwemmen, haal hem eruit. Ja, je lacht erom. Het klinkt zo lollig. Maar is het wel zo leuk? Is het wel zo leuk dat je kunt gaan strijden over krankzinnige dingen als... zullen wij gaan... Hoe is het... Ja, dan ben ik het even kwijt hoor, want dat zijn die leuzen van jullie van de laatste tijd. Oh ja, laten wij niet gaan voetballen in Argentinië. Ja, maar waar willen jullie dan wel voetballen? Kun je ook niet naar België gaan? Want in Wallonië worden de Vlamen onderdrukt. En het omgekeerde is in Vlaanderen ook wel het geval. Kun je niet naartoe gaan? Duitsland dan? Ja, West-Duitsland? Nou ja... Maar daar worden toch, u weet wel, door die politieke Jozef Struisvogel dingen gedaan die toch ook de vrijheid van de mensen, zijn gewetensvrijheid dreigen. Kun je niet naartoe gaan. Wat blijft dan over? IJsland misschien?
Kun je in Nederland blijven?
Zelfs in Nederland niet. In Nederland is de vrijheid van het woord groter dan in andere landen. Maar probeer eens hemelsnaam niet de daad bij het woord te voegen. Neem het me niet kwalijk dat ik het zo zeg. Maar je moet reëel zijn. Je moet begrijpen wat er aan de hand is. Deze mensen denken heel vaak dat ze het beste doen. Ook wanneer ze BVD heet of CIA of een andere geheime naam. Deze heilige van deze dagen. Het maakt geen verschil uit wie er aan het bewind is. Elke regering werkt in een zekere zin repressief. Dat kan niet anders. Begrijp dat machtsstructuren voor de mens in zichzelf inhouden. Het belemmeren van de vrijheid van anderen. En wanneer dat te ver gaat en er komt verzet, dan moet je die misdadigers maar uitroeien. Of misschien naar een psychiatrische kliniek sturen. Kijk, als je dat gaat begrijpen, dan zeg je, het heeft geen zin om niet te gaan voetballen. Daar kun je niet verder mee. Maar als je gaat voetballen en je gaat er met een stel supporters naartoe, ga dan eens een kerstliedje zingen voor de gevangenis. Zo dwaas als het mogen klinken. Laat je niet uitmelken en uitbuiten door de propaganda. Maar probeer uit te vinden wat er werkelijk aan de hand is. Breng dat in de wereld naar buiten. Want dat is het enige waar dergelijke heersers bang voor zijn. Want ze hebben de wereld nodig. Als de wereld hen niet herkent, wat blijft er dan nog over? Dan word je misschien een amin. Bijna geheel geïsoleerd. Ondanks een in principe toch wel aanwezige genialiteit. Dan kom je niet verder meer. Dan word je een kruising van een tiran en een belachelijke figuur. En als er iets is wat die mannen vrezen, dan is het dit. Zolang als ze mee kunnen tellen, zijn ze bereid alles te doen. Dan willen ze zelfs gevangenen vrijlaten. Maar als je ze isoleert, je geeft ze geen kans. Dan maken ze die gevangenen gewoon af. Dat is de werkelijkheid. Daarom mag je niet haten. Nogmaals, niet met haat. Niet tegen mensen. Alleen tegen toestanden. En ga dan nog een stap verder. En zeg, ik heb per slot verrekening mijn eigen body. Ik heb mijn eigen geest, mijn eigen verstand. Ik zal een protest niet zingen. Ik zal gedachten de ruimte inslingeren. Niet met haat geladen. Maar met troost. Met zekerheid. Met kracht voor degene die verdrukt worden. Ik zal wanneer mijn eigen goederen me dat toelaten. En ik weet dat het ter juiste plaatsen terechtkomt. Die mensen steunen. En ik zal me niet afvragen. Waar ze toevallig verdrukt werden. Dat land links was of rechts. Of het China heet, Cuba, Rusland. Of misschien Zuid-Afrika, Argentinië, Brazilië, Chili. Dat maakt geen verschil uit. Zend je gedachten. Geef je kracht. En probeer steeds weer duidelijk te maken. Dat iemand die naar geweld grijpt, daarmee zijn onmacht manifesteert. Wanneer je werkelijk zo goed bent. Dan hoef je de mensen niet te overtuigen. Wanneer Oost-Duitsland zo goed is als het denkt te zijn. Dan houdt het alleen zijn grenzen dicht. Opdat de mensen uit West-Duitsland er niet gaan wonen. Begrijpt u wat ik bedoel? Zorg dat hetgeen je als ideaal predikt waar wordt. En zeg niet tegen die mensen, jullie hebben het fout. Maar zeg, jullie maken je ideaal niet op de juiste wijze waar. Maak die mensen duidelijk dat dit niet kan. Wanneer je de adressen, de namen krijgt van mensen die het slachtoffer zijn, verbreed ze. Stuur ze niet alleen een briefkaartje, maar ga overal waar je kunt, vooral in internationale pers als het even mogelijk is, op de radio, vertellen dat ze gevangen zijn en waarom. Op deze manier bereik je het meeste. Je kunt de mensheid niet in een kort ogenblik veranderen. Je kunt die mensheid niet ontdoen van een geweld dat bijna 40 miljoen jaren lang de geschiedenis van de mensheid bepaald heeft. Dacht u dat de mens zo is geworden omdat hij zo goed is? Dacht u dat werkelijk? Vergeet dat nou maar. De eerste mensen. Ja, voor u nog geen echte mensen natuurlijk. Het was nog niet homo sapiens. Maar goed, die eerste mensen. Die waren sterk omdat ze als groep hun belang verdedigden tegen iedereen en alles. Bereid waren alles te vermoorden. Bereid waren hele vlakten in brand te steken als het op een andere manier niet kon. Een hele kudde. Gewoon in een afgrond te jagen. Ook wanneer ze eigenlijk maar behoefte hadden aan één of twee dieren. Je weet hoe de Duitser dat noemt, hè? Rücksichtsloos. Je zou het kunnen zeggen, geweteloos misschien. Of zonder enig besef anders dan dat voor je eigen groep. Je eigen wezen. Je eigen behoefte. Je eigen verlang. Sinds die tijd is het zo geweest en gebleven. Volkeren hebben andere volkeren uitgemoeid. Slavenhandel is overal gedreven. 1947 zijn nog slaven verhandeld in het nabije Oosten. En op een andere manier is er nog een soort slavenhandel gaande. Moet de mens duidelijk maken dat hij niet alleen kan staan. Moet de mens duidelijk maken dat hij zichzelf moet zijn. Maar dat hij om zichzelf te zijn een bepaalde harmonie, een bepaalde eenheid met anderen moet bereiken. Een geweten. In vele opzichten een mythe. Een geweten kan verdronken worden in angst. Kan gesmoord worden in bloed. En het kan begraven worden onder voldoende contanten. Dan zegt u nou niet, bij mij is het niet zo. U hebt er waarschijnlijk nog niet voor gestaan. U heeft de kans nog niet gehad. Om bijvoorbeeld uzelf duur te verkopen. Of door uw buurman aan te brengen. Iets extra's te krijgen.
Dan kun je die mensen veroordelen die het doen, zeker. Niet ten onrechte misschien. Het zijn dwazen die zichzelf te grabbel gooien. Ik weet het.
Maar reken niet op geweten in de zin van de algemeen aanvaarde moraal. De algemeen aanvaarde moraal is de mythos waaronder een volk zijn werkelijkheid begraaft of bedekt. Het is de warme deken waaronder het zich in zijn zondigheid koestert met zijn schijn van deugdzaamheid.
Neemt u me niet kwalijk, het is misschien erg retorisch, maar zo is het.
Je kunt de mensen niet helpen door alleen maar de beschuldigende vinger uit te steken en te zeggen, jij daar doet fout.
Zorg eerst dat je zelf die fouten niet maakt. Zolang je zelf er op een gegeven ogenblik nijdig wordt, en het hebt over die rotjood, die vuile Surinamer, hè, die vieze Turken, hè, die vrouwenjagende Marokkanen, weet ik wat nog meer. Wanneer het toevallig zo is, moet je eerst eens naar jezelf kijken. Want dan zeg je dat niet omdat het zo is. Maar dan zeg je het alleen omdat je jezelf aangetast voelt. Het is jouw methode om je te verdedigen. Zeker, om je te verdedigen. Maar hoe kun je jezelf verdedigen als je steeds meer vijanden maakt? Dat is maar een vraag. Ik dacht dat de grootste zekerheid lag in de genegenheid van anderen. Je hebt anderen nodig. Of je nu in Israël zit en denkt, wij zijn uitverkoren, God heeft ons het recht gegeven. Of je in Egypte zit en denkt, nou ja, die Palestijnen zijn lastig genoeg, we moeten aan onszelf denken. Dat je in een ander land zit en denkt, we zullen de Joden uiteindelijk de zee in jagen. Jezelf nodig. Als Israël geen vrienden had over de hele wereld, bestond Israël al niet meer. Wanneer de Palestijnen niet door hun geloofsbroeders werden gesteund aan alle kanten, dan zouden geen Palestijnen meer zijn. Alleen slavenarbeiders in kampen hier en daar verdeeld over de Arabische staat. Realiseer u dat. Je hebt vrienden nodig. Maak de mensen duidelijk dat ze vrienden nodig hebben. Niet alleen zeggen, ik eet geen oudspan sinaasappelen. Verschoon het misschien een goed begin is in bepaalde gevallen. En niet zeggen, ja, maar dan lijden die arme kaffers er ook onder. Dat is heel gek. Een naturel wordt in Nederlandse termen heel vaak een kaffer. En vooral als die Nederlander dus ook zo is. Gebruikt u die term erg graag. Het is de ene kaffer die de ander voor een kaffer uitmaakt. Maar realiseer je dat je dan meer moet doen. Dat je alles wat ermee samenhangt moet afwijzen. Elk voordeel. En als je werkt voor een fabriek waarvan je weet dat ze dingen maakt daar, en je wilt dan met alle geweld die vinger uitsteken, dan moet je tegen die fabriek zeggen, hoor, als jullie dat doen, werk ik niet voor je. Dan moet je tegen je vrienden zeggen, gaan jullie meewerken aan het vermoorden van zwarte? Maar dan moet je niet haten, je moet weggaan. Moet wat anders doen. Dat is altijd weer. De benadering is zo negatief, weet u. Het is aardig om een revolutie op touw te zetten natuurlijk. Maar zelfs een revolutie is over het algemeen niet veel meer dan een omwenteling. En wat betekent een omwenteling? Wat boven zat, komt beneden. En wat onder zat, komt boven. En dan is de kwaliteit van alles wat helemaal boven zit niet zo goed, en wat helemaal onder zit, deugt ook meestal niet. Dan word je er beter van, er verandert niets. Nee, je moet niet veranderen wat boven zit en wat onder zit. Je moet veranderen wat wij zijn. Wat je als mens bent, wat je als geest bent, wat je als kracht uitdraagt, wat je als harmonie uitstraalt. Je leven, je denken,
zonder haat moet een voortdurende vloed van kracht zijn naar alle die vervolgd worden, opdat zij zichzelf kunnen blijven. Het moet een voortdurende stroom zijn van sympathie, die als een stortvloed die wereld omgaat. En als ze dan zwak dreigen te worden, die mensen zegt, hé, er is, hou vast, er is iets wat bij me is. En dan hoeven ze niet eens te weten wat. Dan moet je niet op je borst kloppen en zeggen, dat doen wij mooi. Moet je alleen zeggen, zo maak ik waar wat ik innerlijk voel. Dat het niet goed is dat de mens tegen de mens verdeeld is. Dat het niet goed is dat de mens zijn denkbeelden en wil anderen oplegt, zonder rekening te houden met hetgeen zij zijn en zij willen. Dan moet je beseffen dat bezit niet zo belangrijk is, dat het gaat om geluk. Dat je geluk moet geven, waar je kunt. Dat je geluk moet uitstralen, zelfs naar hen die het niet zouden mogen zijn. Dat je een vrede moet uitstralen. Niet alleen in de kerk, maar ook in de Bijlmerbaaiers, bij wijze van spreken. Dan heb je nog heel wat te doen. Ik wil maar zeggen, wanneer die vraag stelt, wat kunnen we daartegen doen? Kun je alleen zeggen, ik kan mezelf veranderen. En mijn kracht te midden van de mensen voortdurend geven op dat degene die willen, die kunnen, ook hun onzekerheden kwijtraken, dat ze mee kunnen veranderen. Wanneer een mens meer mens wordt, zal de onmenselijkheid afnemen. Maar zolang mensen tegenover elkaar staan met het begrip van ik ben uitverkoren, ik heb het recht, dan maakt het niet uit hoe je zegt ik Jansen gedoopt in de 27e dag heilige kerk. Ik ben een van de 144.000 en jullie gaan naar de hel. En dan kun je zeggen, ik Pinochet weet wat goed is. En dan kun je dus nooit zeggen, ich der Führer weiß, was für euch das Beste is für die germanische Rasse. En dan kun je zeggen, pour la gloire de la France, il y a une nécessité d'ordre, plus d'ordre, une fraternité, sans doute, mais l'ordre, c'est ça, hein, qu'il faut, hein, dan ga je maar je gang, en dan kun je het in duizend talen herhalen, dan kun je zeggen, wij jongeren van deze wereld, wij willen die oude zeikers niet meer. Ja, dat is ook taalgebruik dat aangepast is zoals die andere talen, nietwaar? Ja, neem me niet kwalijk, als die mensen spreken over sommige zaken, dan vraag je wel eens af hoe het komt, hè? Een heel eigenaardig taalgebruik. Ik hoorde kort geleden iemand spreken over een oude lullenkabinet. Ik dacht eerst dat het een soort pijpenkabinet was, maar het bleek dus dat het in Den Haag zat. Vergeef me het woord. Ah, ik hoop dat u zich daaraan niet stoot. Aan het woord trouwens is niet veel te stoten, dat weet u ook. Dus laten we even reëel zijn. We moeten niet proberen anderen onze taal, onze zeden op te leggen. We moeten niet in haat afstormen op het verwerpelijke dat in andere mensen leeft. Maar we moeten een kracht geven waardoor de toestanden niet meer te handhaven zijn. Wanneer je een heel volk moet uitmoorden om regeerder te zijn, bedenk je, want waar moet je dan over regeren? Wanneer je ziet dat alleen door meer vrijheid te geven er een mogelijkheid is dat alles weer in orde komt, dat je economie weer op peil gaat komen of wat dan ook, dan zul je die vrijheid geven. Geld, macht zijn de argumenten van deze wereld. Geweld, mishandeling, onderdrukking, verkeerde voorlichting zijn de middelen die men hanteert om macht en geld te bereiken. Dit is een treurig feit, maar het is er een. Laat jezelf daardoor niet beïnvloeden. En waar je erkent dat er een mens is
Of het in je eigen buurt is, of in een ander land. Die in nood is. Stuur hem je gedachten. Weiger ondertussen zelf deel te hebben aan iets, wat dan ook, wat volgens je eigen besef onjuist en onrechtvaardig is. Dat is het enige wat je kunt doen tegen mishandeling. Wat je kunt doen tegen al die moordzucht in de naam van orde, recht, vooruitgang en bescherming van het bestaande. En als u dat, mijn vrienden, als u mijn antwoord wilt beschouwen, sta ik nu volledig open voor uw argumenten, tegenargumenten, opmerkingen, wat iets meer zijn. Weet u, er bestaat een oud liedje, dat zou ik dan de afsluiting van dit onderwerpje misschien kunnen citeren. Ze hebben mijn kindje gedoopt met mijn bloed. Ze hebben je zieltje verkracht. Ze hebben je tot een monster gemaakt in de naam van het recht en de macht. Maar ik leef nog in jou. En ik spreek in je ziel. En ik klop in je hart en je bloed. Totdat je ontwaakt uit die bittere drang. Dan eerst word je vrij. Is het goed? Ik ben een heel eenvoudig man met een gitaar. Het is een heel vrije vertaling. Maar het is wel een liedje wat zegt wat er op de wereld op dit moment te koop is. En als je dat gaat begrijpen. En begrijpt hoe sommige mensen om een twille van macht zichzelf tot slachtoffer maken. Om het willen van een positie, zichzelf bijna doden, door onmetelijk zware taken te vervullen, waar ze niet tegen opgewassen zijn, dan gaat u pas begrijpen hoe groot die dwaasheid is. Laat de illusie vergaan. Het kermisfeest van de waan is bijna voorbij. Droom niet meer in je angsten. Begeer niet zoveel. Zie de werkelijkheid, maak je vrij. Ook niet van mij, hè. Maar met deze twee rijmpjes, of hoe je het noemen wilt, heb ik misschien duidelijk gemaakt waar het om gaat bij mij. En ik dacht dat we daarmee het onderwerp nu gevoeglijk zouden kunnen afsluiten.
Ja, ik zou nog willen vragen. Aan het eind van de jaren 60 hebben we namelijk een kentering gekend. Juist tegen die krachten die nu juist
weer kapot zijn.
Ziet u in de komende tijd iets gebeuren waardoor dit weer terugkomt?
Nou, ja.
Hebt u wel eens op een wip gezeten?
Ja.
Kijk, wanneer je te ver omhoog gaat, komt er altijd een punt dat je naar beneden gaat. Maar dan gaat de andere partij, de tegenpartij, omhoog. U spreekt over de verrechtsende krachten. Wie hebben die verrechtsende krachten overal in het geweer geholpen? De revolutionairen. Die drammerig, neem het niet kwalijk dat woord, maar het is waar. Die drammerig hun gelijk verkondigen. Zonder rekening te houden met het feit dat anderen zover nog niet zijn. Dat er een rechtsbewind komt. Dat heeft u gewoon te danken aan het feit. Dat men de traditie vergeten is. Dat is de ondergang geweest van een Allende. Die niet begreep. Dat hij de eigendommen vooral van die vele middenstanders. Ongeschoren moest laten. En dat hij eerst de maatschappelijke structuur moest veranderen. Voordat hij de eigendomsverhoudingen en de rechtsverhoudingen voldoende kon wijzigen. Zonder dat. Had niemand hem ter gronde kunnen richten. Het is de ondergang geweest van een Che Guevara. Die met een geweer, met argumenten, met lering, met medische hulp, dacht de mensen vrij te kunnen maken. Maar die één ding vergat. Dat iemand die niet weet wat vrijheid is, er bang voor weet. Dus in ieder geval het onbekende. En dat is ook het lot geweest in uw eigen land, de socialisten. Die dachten, we hebben nu de macht, we hebben nu toch laten zien hoe goed we zijn. Het volk heeft ons inderdaad daarin begrepen en gesteund. En ze hebben niet begrepen dat het een klein deel van het volk was. Dat er nog een ander deel was. Ze hebben bovenal niet begrepen dat het de meeste mensen geen cent interesseert hoe een bewind heet, wanneer ze het zelf maar goed hebben. Brood en spelen was eens Rome. Maar wat zou u zeggen van voetbal, reclame, televisie en voor de rest werkeloosheid, zoals in sommige andere landen? Je hebt mensen die leven met veel belofte en veel spektakel en ondertussen het andere doen en het ene zeggen. Nou, dat zit nog heel dicht bij huis, dat is bijna koninkrijk. Al die dingen ziet u, u ziet ze elke dag weer. En dan zegt u, hoe komt het dat er een verrechtsing is? Heel eenvoudig. Omdat links begonnen is van bovenuit te dicteren dat iedereen links moest zijn en denken. En niet begonnen is met de mensen een vorm van onderling samenwerken te laten zien. Die waarlijk sociaal is. Daar heeft u uw antwoord. Veel progressieven missen de boot. Omdat ze niet begrijpen dat de eerste aanstoot altijd een aantasting van de bestaande orde is. Niet doordat ze wordt aangevallen, maar doordat ze ergens wordt genegeerd. Omdat gedrags- en denknormen anders worden. Dat is geweest bij de Mensjewiki, dat is geweest bij de Bolsjewiki. Dat is geweest bij Provo. En is wat dat betreft ook nog geweest bij die partij in Duitsland die later NSDAP zo heette. Maar dan komt er een ogenblik dat je moet zeggen, nu heb ik mijn beeld bepaald. Ik heb duidelijk gemaakt. Maar nu moet ik integreren. Ik moet gedachten over gaan brengen. Ik moet de mensen niet zeggen, nou moet je anders. Maar ik moet ze zo verbrengen dat ze niet meer gelukkig zijn wanneer ze niet anders doen. Niet anders denken. Dan moet je opvoeden. En zolang je het opvoeden vergeet, dat je gauw resultaten wilt hebben, nou ja, dan blijft de wip op en neer gaan, links en rechts. En dan kunnen we alleen zeggen dat de huidige regeerders zich heel gelukkig mogen prijzen. Dat we niet meer in de tijd van de Lodewijken en in Frankrijk leven, nietwaar? Want anders dan waren ze waarschijnlijk op een guillotine onthoofd. Om kort daarna te zien hoe een koninkrijk herboren wordt als keizerrijk. Want dat is de gang van de dingen. De Franse revolutie niet had gefaald. En in plaats van terreur, meer broederschap, meer samenwerking en zekerheid had kunnen brengen, dan was er nooit de Napoleon 1 geweest. Als je dat gaat begrijpen, het is historisch volledig duidelijk. En is ook duidelijk waarom die rechtse krachten nu weer overal op komen zetten. Niet omdat die rechtse krachten sterker zijn, maar doodgewoon. Omdat degenen die zogenaamd links of progressief waren niet de juiste balans wisten te vinden. Ze wilden te hoog en daardoor kwam het ogenblik dat de ander af kon zetten en nu zetten ze met een smak op het achterwerk te wachten totdat de wip weer omgaat. En als de andere partij ook te ver grijpt, dan is het zo gebeurd. Maar dat is geen werkelijke verbetering. Een regering op zichzelf of een systeem zegt niets. Het is de wijze waarop de mensen onderling leven die bepaalt wat een gemeenschap is. Kapitalisme kan even goed zijn als communisme. En christendom en islam en al die dingen zijn precies hetzelfde waard op het ogenblik dat de mensen er naar leven en niet alleen aan andere eisen stellen. Daar heeft u uw antwoord.
Ja, het is wel politiek beraad, hè? Nou ja, in ieder geval kunt u niet van me zeggen dat ik het op de gelijkmatige toon van sommige van uw bekende commentatoren zeg, die in een dergelijk geval ongetwijfeld zouden zeggen dat het de gerechtvaardigde loop der historie is
waarbij wij de UNO niet uit moeten schakelen. Uiteindelijk zal er over sommige dingen nog menig UNO'tje gekraakt worden. En dan kun je zo dooremmeren. En dan zeg je niks. Je kunt wel vertellen hoe ze tegenover elkaar staan. Maar wat gezegd zou moeten worden, wat begrepen zou moeten worden, dat is hoe de mensen zijn. Verander de mens en je verandert de wereld. Verander het uiterlijk van de wereld en laat de mens dezelfde zijn. Ze verzuipt in een zee van bloed.
Nou. Ziet u een mogelijkheid voor wereldregering?
Hoe dacht u dat een wereldregering mogelijk zou zijn? Als de meeste landen al regeringen hebben die zichzelf niet eens kunnen regeren. Hoe zou u denken dat een wereldregering op zou kunnen treden op een enigszins aanvaardbare basis, dus anders dan door middel van geweld, legers en bommen?
Er vinden heel interessante discussies plaats over de mogelijkheid van een wereldregering die toch iedereen het recht geeft zichzelf te zijn. En uiteraard bezetten de staten onze wereld. Het hele idee van staat is natuurlijk zeer outdated.
Ja, ik ben bang dat de staatslieden dat niet met u eens zijn. En dat betekent dat het nog wel een tijdje zal duren voordat er geen mensen meer zijn die staatsman willen zijn. We hebben er eens een keer over gesproken, is lang geleden. Toen was dat een heel aardig dingetje. Ik meen dat het onze vriend Henry was die het voorsloeg. Die zei, kijk, we kunnen dat heel eenvoudig oplossen. Wanneer we dus in elke stad een paaltje neerzetten, met een knopje ja en nee en een gleuf. Nu doen we iedereen die een openbare functie gaat bekleden een halsband om. Met een kleine explosieve lading. Op het ogenblik dat iemand 1000 keer nee heeft gekregen, dan explodeert dat ding, dat wordt door een computertje geregeld. Maar iedereen kan ook op ja drukken, maar je kunt het maar 1 keer doen in een jaar. Daarvoor heb je je eigen kieskaart. Dat betekent dus dat iedereen die iets door wil zetten tegen de wil van allen, zijn leven eraan opoffert. Heel simpel. En ja, ik denk dus niet dat er veel staatslieden zijn die graag met een halsband lopen. Ze hebben liever een ander aan de lijfband. Maar het zou natuurlijk een systeem zijn. En op die manier zou je eindelijk de macht kunnen maken tot wat ze behoort te zijn. Een last die je draagt. En niet een geheim genoegen dat je uiterlijk steunende, voortdurend je innerlijk verkneukelende geniet.
Ziet u enige waarde in de universele verklaring van de rechten van de mens, zoals die door de UNO is aangenomen en door 35 staten ter wereld geratificeerd?
Niet veel. Ik vind het mooi dat het er is.
Ja, mooi om te lezen.
Natuurlijk, maar er zijn wel meer dingen die erg mooi zijn om te lezen. Ik herinner me een paar werkjes van Anatole France.
Zou het niet een begin zijn voor iets die kant uit?
Het feit dat het denkbeeld er is, is natuurlijk hoopgevend. Maar we moeten wel beseffen dat de mooiste zaken op aarde altijd denkbeelden blijven en dat de praktijk vaak het tegenovergestelde is. Zolang je nog in naam van de democratie lensgeslagen kunt worden als je voor je stem wilt uitkomen, dan zie ik het nog niet zitten. En zolang als mensen nog bezig zijn, zelfs in een situatie waarin hun eigen noden, politiek en economisch, heel erg hoog stijgen, nog niet eens bereid zijn om een klein stukje van hun eigen macht ook maar over te dragen aan een ander, zoals in DEG bijvoorbeeld, nou, dan moet ik eerlijk zeggen, dan lees ik die dingen graag. Ah, wanneer ik dus zou willen lezen, ik hou er niet van. Maar goed, ik vind het mooi, maar ik zie er niets in.
Wanneer zullen de noden zo hoog gestegen zijn dat er een eind komt aan die machtsstrijd of strijd tussen machten?
Moeilijk te zeggen. Maar ik dacht dat de jaren, nou zeg maar 80, 84 zo, dat die het antwoord zullen geven. Want de mens heeft nu buiten de gepubliceerde technieken zoveel vernietigingstechnieken ontwikkeld, dat het bijna onvermijdelijk is dat een deel daarvan gebruikt wordt. En dan pas zullen de mensen beseffen
dat er geen schuilkelder meer bestaat waarin je veilig bent. Wanneer er werkelijk met alle wapens wordt gevochten. En pas wanneer je zo bang begint te worden, omdat je weet dat je niet meer anderen kunt opofferen voor het goede doel, maar jezelf ook zult moeten opofferen, dan geloof ik dat men misschien zal proberen al intrigerende een mate van eenheid te bereiken. Maar dan zie ik nog steeds geen wereldregering. Want iedereen zal zijn eigen wapens in eigen hand willen houden. Ja, dat is een beetje politiek geworden vandaag, vrienden.
Ja, dat gebeurt ook wel eens en het is ook helemaal niet kwaad. Maar er zijn natuurlijk andere dingen die ook belangrijk zijn. En een van de meest belangrijke dingen is misschien dat u zelf toch ook wel bepaalde krachten heeft. Om een vriend van mij te citeren, ik hoorde het kort geleden van hem voor het eerst, nietwaar? Een mens is gewichtiger dan hij denkt, zei de bakkersvrouw toen ze op de weegschaal stond. U bent gewichtiger dan u denkt, en dan denk ik niet aan zwaarte, maar aan kracht. Om het heel simpel te zeggen, u bent zozeer deel van de kosmos, dat in u de hele kracht van de kosmos eigenlijk zich kan manifesteren. En hoe minder u bezig bent met uzelf en uw eigen begrensdheden, hoe meer die kracht door u zal uitvloeien. En dat betekent dat de problemen zoals we ze stellen niet alleen maar problemen zijn van stoffelijke aard. Dat het in feite problemen zijn die je innerlijk moet beseffen en oplossen. Wanneer je innerlijk de disharmonieën van je contact met de wereld neemt, en je weet ze om te zetten in een vrede, dan heb je een licht waarmee je een groot gedeelte van die wereld bereiken kunt. Wat er in het leven gebeurt is niet zo erg belangrijk. Oh ja, voor u natuurlijk. Maar is het wel belangrijk wanneer je realiseert dat je eigenlijk eeuwig leeft? Dat wil zeggen dat er geen tijdsbeperking te geven is voor je eigen bestaan. Dat je in vele vormen en vele werelden zult kunnen leven. Dit is maar een voorbijgaande fase. Dat is niet belangrijk. Belangrijk is wat je innerlijk bent. Want dat wat je innerlijk bent is datgene wat overblijft. Wanneer je zo dadelijk niet waar je eigen lichaam heel rustig achterlaat. En terwijl de lof wordt gestoken door ieder die je beroddeld heeft. Je langzaam kunt opwaarts zweven naar een nieuwe existentie. En neem me niet kwalijk, is een persoonlijke associatie. Ik wilde u alleen zeggen dat u het in uzelf moet zoeken. Wanneer je in jezelf dat gevoel kunt krijgen, want dat is niet eens een beredenering, het is een soort gevoel. Van licht, van kracht, dat er een deur open gaat. En je dan al die kracht uitstraalt zonder er een daad van te maken in zichzelf, stoffelijk. Maar er een harmonie door verbreid rondje. En in die harmonie dan plotseling anders gaat leven, dan bereik je iets. Het probleem van de mensheid, van de vrijheid, van de politiek, van al die andere dingen, is in feite een geestelijk probleem. Wanneer de mens leert openstaan voor de werkelijke krachten die in hem voortdurend aanwezig zijn, en leert om die krachten op harmonische wijze rond zich uit te stralen, dan zal hij eindelijk iets bereiken in de richting van vrede op aarde en goede wil tussen alle mensen. Dan zal er eindelijk een tijd komen dat God niet een beeld is, in woorden of anderszins, je aangepraat door deskundigen, maar God een beleving is waarin je jezelf en alle anderen terugvindt. Daarom wil ik zeggen, vrienden, we zijn bezig geweest met allerhand in feite erg wereldse problemen. Maar het antwoord, het werkelijke antwoord, kunnen we alleen diep in onszelf vinden. Daar alleen is de kracht, is het besef, is de energie. Waardoor wij zonder een aantasting van leven, vrijheid of mogelijkheden van anderen, een vrede kunnen scheppen, waarin de mensen angsten verliest, de betrekkelijkheid van zijn begeerten beseft en gelijktijdig de volheid van zijn eigen leven bewust ondergaat. En wanneer u dat kunt doen, wanneer wij, want we doen ook ons best ervoor, dat kunnen doen, dan zal er vrede zijn. Dan is deze fase mens zijn waarin u nu bestaat ten einde. Dan is er een nieuw mens zijn mogelijk geworden. Vergeet dat nooit. U hebt in uzelf de kracht, de sleutel als het ware, waardoor u kunt geven, niet in verwerping, angst of haat, maar kunt geven in positieve zin, tot rond u de harmonie groter wordt, het wederkerig begrip groter wordt, tot men uiteindelijk beseft, ik hoef de stelling van een ander niet aanvaarden. Wanneer ik een innerlijke eenheid besef, van waaruit ik met die ander verder kan gaan in vrede. En dan wou ik het hierbij laten. Ja, als u het niet prettig vindt, nou ja, moet u het aan uzelf wijten. Ja? Als ik het had gekozen, had ik mijn excuus gemaakt, dat zou ik erbij zeggen, maar ik heb het niet gekozen. Ik zou u willen zeggen, na de pauze krijgt u een andere spreker en die...
Mag ik nog iets kleins vragen? U hebt het over 80, 84. Dan zullen er een gedeelte van de wapens die er zijn worden gebruikt. Wat uw idee bij dat zou kunnen gebeuren?
Ja, als ik dat had gehad en ik vond het nodig om te zeggen, had ik het wel verteld. Ik heb ons niet gezegd dat die wapens dan gebruikt zullen worden. Ik heb gezegd dat in deze periode de kans erg groot is dat ze gebruikt worden. Klein verschil. Ja? En dat was op een kleine vraag een klein antwoord. Ja? Nou, dan vrienden, dank ik u dus voor uw aandacht. Na de pauze zullen uw vragen zo goed mogelijk door een collega van mij beantwoord worden. En de rest zien we wel weer. Goedenavond.
Dank u zeer. Wilt u nog even mee?
Redelijk.
Er is nu pauze. Degene die in de laadkamer wil u nog even betalen achter.
Dat is mooi hoor. Waarom? Wat zei je?